Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de zesde zondag, afdeling, vragen en antwoorden 16 en 17. Ik noemde u zondag 6 en daarvan de eerste twee vragen en hun antwoorden. Daar vraagt de onderwijzer in de 16e vraag: waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En hij antwoordt daarop: omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag 17, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? En hij antwoordt daarop: opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. Letten wij een ogenblik met elkaar op een goddelijk moeten en overdenken daarin in de eerste plaats: ik heb gezondigd. In de tweede plaats: ik kan niet betalen. In de derde plaats: ik kan niet dragen. Een goddelijk moeten: ik heb gezondigd. Ik kan niet betalen. En ik kan niet dragen. Wij wilden deze twee vragen en hun antwoorden tegelijkertijd of in eenmaal overdenken, omdat wij verleden week zondagavond eigenlijk reeds ten dele de dingen die nu gezegd worden overdacht hebben, toen de Heidelberger sprak in de laatste vraag en antwoord van zondag 15: wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken, zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. En wij zijn daar toen reeds iets dieper op ingegaan, zodat verschillende zaken die nu genoemd worden in zondag 6 reeds genoemd werden bij de overdenking van de laatste vragen van zondag 5. Maar dat moet ons niet verdrieten, al zouden wij dezelfde dingen enigermate noemen, want het woord des Heren en de leer der zaligheid daarin vervat is zo groot en al onze achting waardig. Zondag 6 gaat dus eigenlijk nader uitwerken wat in zondag 5 ons genoemd is. Alle wegen zijn langzaamaan toegesloten. Van het middel is de Heidelberger opgeklommen naar de noodzakelijkheid van de middelaar. Nu heeft hij genoemd wat voor een middelaar dat wel zou moeten wezen, waarom hij zulke hoedanigheden moet hebben als in deze antwoorden genoemd. Hij gaat de reden daartoe opnoemen. Niet om buiten het woord vast te stellen: als er een verlosser is, moet hij zo wezen, beantwoordend aan mijn voorstelling. Al lijkt het misschien enigszins dat de Heidelberger op zulke wijze te werk gaat, door pas aan het einde te gaan zeggen, of in de volgende vraag: maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Toch moeten wij daaruit niet constateren dat de Heidelberger een deel wil ontwikkelen door ons menselijk verstandelijk denken en dan tenslotte de Bijbel ernaast gaat leggen en zegt: zie, het klopt, zulk een middelaar is ons ook in het woord geopenbaard. Zo niet. U moet dat meer zien als een bepaalde methodiek in het onderwijs dat ook gedrenkt is in Gods woord. De Heidelberger gaat er dus van uit dat wij de kennis van het woord des Heren deelachtig mogen zijn. Het is het troostboek voor de gemeente. En omdat zij veronderstelt dat wij in kennis gebracht zijn met het woord Gods, daarom mag zij ook zulke methode volgen. Want haar spreken is gedrenkt in het woord Gods. De Heidelberger concludeert dus niet buiten het woord, maar zij drenkt als het ware uit het woord. Het gaat er alleen maar om dat wij zouden leren, deelachtig worden, kennen de dingen die ons van God geschonken zijn in de Heer Jezus Christus. En om nu tot het hart der gemeente door te dringen, haar aandacht te vangen, steeds weer, daarom klimt ze ook op na het noemen van allerlei dingen die doordrenkt zijn van het woord Gods. Dringt zij tenslotte door tot het hart van de middelaar, de Heer Jezus Christus. En om dat in het bijzonder bij de aanvang in het licht te stellen, daarom schreven wij daarboven een goddelijk moeten. Want er staat hier geschreven, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Waarom moet hij? En nu wilde ik u daarop wijzen dat de Heidelberger hier niet bedoelt dat ik uitgemaakt heb of u. Dat hij zo en zo moet wezen. Dan zou het inderdaad zo zijn dat wij eerst in onze fantasie met onze hersenen een middelaar en een verlosser daarstellen die zo moet wezen. En als de Heer het dan ook nog zo zou willen doen, dan vloeit dat in één en hebben wij zulke verlosser. Zo niet. Dat moeten hier is dus niet uitgemaakt door de gevallen mens. De gevallen mens die zal nooit uitmaken wat voor een middelaar en verlosser hij belieft. Dit moeten brengt ons dus terug naar het goddelijk moeten, dat de Heere krachten zijn goddelijk wezen in zijn eeuwige raad al zo heeft besloten en gehandeld. Dat moeten stond dus niet direct in verband met onze zonde, met onze schuld of met onze gedachten, maar dat moeten stond in verband met zijn rechtvaardigheid, met zijn heiligheid, met zijn wezen, met zijn besluit. Want dat is zo nodig voor ons dat dat beklemtoond wordt. Omdat in allerlei toonaarden is het spreken van godsdienstige mensen doordrenkt van het moeten. De Heere moet dit doen en de Heere moet dat doen. En in het godsdienstige spraakgebruik tegenover onze naaste is het vaak, dan zal een mens dit moeten en dan zal hij dat moeten. En dat woord moet in ons woordenboek geschrapt worden. Dat moet eruit. Er moet maar één moeten overblijven, dat wij met onze kinderen rechtvaardig verloren moeten gaan. Ander moeten is er niet. Alleen is er een ander moeten in het verbond der genade uit God, wanneer de apostel zegt, door welke wij moeten zalig worden. Niet omdat wij zo nodig moeten, maar omdat God het wil, dat alleen door de Heer Jezus Christus zondaren zalig zullen worden uit loutere genade. Daar kun je vaak al zoveel aan herkennen als ons spraakgebruik doortrokken is van het woordje moeten. Maar er is helemaal geen moeten bij. Hier ook niet. Onzezijds is er geen moeten bij. Wij hebben gehoord dat het met ons verloren is. En dat wij verloren moeten gaan ook voor zover het betreft de eeuwige dood. De dood der verdoeming. Maar een ander moeten kunnen wij niet meer naar voren brengen. Dat is uit de boze. Dat is ons werk, onze dwaasheid. Daarom de Heidelberger puurt als het ware deze vraag op uit het woord van God zelf. Omdat de Heer het zo geopenbaard heeft. Omdat uit het woord zulk een goddelijk moeten ons tegenkomt. Omdat de Heer het niet anders wilde. En hij kon het ook niet anders doen. Krachtens zichzelf. Niet krachtens ons. Krachtens zichzelf. En dat is de toon waarin het stuk der verlossing gedrenkt is. In het moeten, ja zeker. Maar dan in het moeten van God uit. Van zijn deugden en volmaaktheden. Van zijn eeuwige raad en zijn goddelijk bestel. Daaruit is een onverbrekelijk moeten. Hij is te heilig en te rein. Dat hij zijn goddelijke deugden te grabbel zou gooien aan onze gedachten en onze overleggingen. Daarom nu vraagt de Heidelberger, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Want dat is gesteld dus in de vorige de zondagafdeling. Dat hij een waarachtig en rechtvaardig mens moet zijn. Van God, van de Vader en van de Heilige Geest. Ja, van de drieënige God, moet deze verlosser en middelaar een waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Die woorden hebben we reeds enigermate omschreven verleden week. Dan gaat hij antwoorden omdat de rechtvaardigheid God vorderde. Daar heb je het al. Daar heb je het al. Niet omdat er schuldige mensen zijn. Niet omdat er zielen zijn ontdekt en ontbloot en die zeggen, oh, nou moet ik zulke middelaar hebben. Niet dat Adam en Eva zo gelukkig waren toen ze gezondigd hadden, dat ze uitgedacht hebben en tegen elkaar gezegd hebben, oh, nu moet er een waarachtig mens komen die ook waarachtig God is om ons te verlossen. Nee, wij zijn de kennis aangaande Gods werken ten eenenmale kwijt en verspeeld. Daarom ziet u hier de ader, de hoofdader van deze vraag en antwoord lopen. Waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid God vorderde. Dat heeft mijn zonde niet afgedwongen. Dat heeft mijn val niet afgedwongen. Dat heeft mijn ellende niet aan God afgedwongen, dat hij zou zeggen, ja, nu moet ik op zulk een wijze een verlosser zenden. Nooit. Hij is in zichzelf met barmhartigheid bewogen tot en over verloren mensenkinderen, maar zijn rechtvaardigheid vordert. Daarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Ziet u nu dat de middelaar in zijn persoon, in zijn natuur en in zijn ambt, in zijn namen. Hij vloeit niet voort uit de constructies van menselijke gedachten, hoe wijs ze ook ons mogen tegenklinken. Hij vloeit ook niet uit de kerk. Er is geen ene theoloog die dit heeft daar kunnen stellen. Nee, maar vanwege dat goddelijk wezen zelf zijn rechtvaardigheid vordert dat. Dat waar hij zondaren gaat verlossen, dat hij dan verlossen zal langs een rechte weg, waarin zijn deugden verheerlijk zullen worden en groot gemaakt en opgeluisterd. O, dat is het hart van het woord. Dat is het hart van de ware kennissen van God. Dat de Heere heel gewoon gezegd Adam ernaast zet, erbuiten. En dat hij verheerlijkt wordt in zijn eigen werk. En dat mag de zaligheid zijn van de kerk. Omdat de rechtvaardigheid God. Fuck. Wat? Dat hij een middelaar, och. Ik zou zeggen, oneigenlijk gesproken, nee. Vorderde de rechtvaardigheid Gods een middelaar? Nee, de rechtvaardigheid Gods vordert betaling. Want de rechtvaardigheid Gods had zich ook kunnen uiten. Dan had de Heere geen onrechtvaardig God geweest. Als hij met ons niets meer te maken had willen hebben. En als hij tegen Adam en Eva gezegd had. Blijven jullie maar waar je bent. Verteerd van angst in hun ellende. Van de top van eer neergevallen in verwoesting. Met de ganse schepping als een vijand tegenover zich, gejaagd en verstrooid, totdat het doemoordeel God hen in eeuwige dood en duisternis zou besluiten. Dus daarin zou Gods rechtvaardigheid zich ook hebben kunnen verheerlijken. Maar nu heeft het besluit des Heren gebaard. Het is opengevallen. Zijn rechtvaardigheid vordert wat? In de eerste plaats. Vordert zijn rechtvaardigheid dat Jezus komt? Vordert zijn rechtvaardigheid dat er een middelaar is? Zijn rechtvaardigheid vordert dat ik moet betalen wat ik gestolen heb. Dat ik wedergeef. Wat ik geroofd heb, dat ik God zijn eer, zijn beeld terug mogen geven. Dat ik hem opluisteren, hem verheerlijken en prijzen boven alles. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, staat er geschreven. O God, zij dank. De rechtvaardigheid Gods vorderde. Mag je dat zo wel verklaren? Dat doet er voor mij op het ogenblik niet toe. Er staat hier omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde. O de Heidelberger, ja laat ik het zo eens zeggen, die begint af te dalen uit Gods wijs besluit. Want Adam en Eva, die wisten nog niet dat zijn naam zou zijn Jezus. Dat wisten ze nog niet. Die wisten van die namen en die eigenschappen en die naturen van de middelaar nog niet veel. Het was alles nog in nevelen gehuld. Maar wel openbaart God zijn eeuwig welbehagen in het woord der belofte. En dat was voor hun genoeg. En die weg volgt de Heidelberger ook hier. Hij komt eigenlijk uit. Dat eeuwig welbehagen God, wat God in het paradijs geopenbaard heeft aan Adam en Eva. Hij die gezegd had, doe dat en gij zult leven. Wees gehoorzaam, wandel op mijn weg, zo zult ge leven. God vorderde dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Hij vordert dat de menselijke natuur die zou zondigen betalen zou. Zo stond Adam en Eva ervoor. Als we het niet doen, dan zijn we verloren. Dan moeten we dat rantsoen aan God betalen. Niet meer in het gehoorzamen van het liefdegebod. Maar in het ondergaan van zijn eeuwige straffen en oordelen. God. Vorderde. Zie je, het is haast te groot. Het is haast te ver. Het is haast te diep dat ik het u zo noem. God vorderde. Met andere woorden, als er stond God vordert, geliefde, dan zouden we je op dit ogenblik vergaan. Dan zouden we je op dit ogenblik door zijn vuur getroffen en verdoemd worden. Dan zouden wij weggedrongen worden, vanavond nog, nu, onder de bediening van zijn woord. U en ik, als God nu gaat vorderen. dat ik, de menselijke natuur, die gezondigd heeft, nu moet betalen, dan is het eeuwig kwijt. Zie je wel hoe wonderlijk het geformuleerd is. God vorderde. Zo was het. God vorderde. Hij zei, ten dag als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar indien gij volstandig zult blijven, had hij beloofd, het eeuwige leven. God vorderde. Maar let nu eens op, nu geldt voor de kerk, voor het lichaam van Christus. Nu geldt voor zijn Sion, geldt dat in der eeuwigheid niet meer. Zeg, is dat niet te groot? Nee, dat is de werkelijkheid. God vorderde. Ja, maar als de mens de rekening thuis bezorgd krijgt, en dat hij moet betalen en hij kan niet betalen, vordert God dan niet? Jazeker, maar dat doet de Heer om u te leren dat gij de dood, ja, de verdoemenis waardig zijt. Maar waar het in de volle zin zou worden toegepast aan u, aan mij, ik vorder heden betaling, dan zou eeuwig kwijt zijn. Kijk, wij kunnen wel eens net doen alsof we elkaar willen zeggen, kijk eens, dat moet je nog niet zeggen, want dat is iets te ver voor hem of haar. Zeg nu voorlopig maar dit of dat, dat hij een klein beetje troost hebt, maar het gaat hier over de daadzaken van de drieënige God. Gaat hier over zijn goddelijk welbehagen in de zoon zijn de liefde. Gaat hier niet over misschien en of dat het mocht komen staan te gebeuren. Daar heeft het helemaal niets mee te maken. De rechtvaardigheid Gods vorderde. Ja, zo was het. Maar gode zij dank of dat ze het bedoeld hebben of niet. Maar het staat er hier zo. De rechtvaardigheid Gods vorderde. Die boodschap komt tot u, o kerk. Tot u, die verkerende zijt onder het woord des evangelies. Tot u, wier harten geopend zijn, opdat ge dit zou onderstrepen en zeggen met recht, de rechtvaardigheid Gods vorderde. Want toen ik dacht dat ik moest betalen, toen had ik niets om te betalen en toen kon ik gode dat ransoen nooit wedergeven. En als het toen niet waar was dat de Heere mij bediende uit die vordering die hij op mij heeft, maar die de Heere Jezus overgenomen heeft, ja waarlijk van eeuwigheid en in de tijd, dan had ik verloren geweest. God vorderde. Troostrijk woord. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Voelen ze dat allemaal? Nog niet. Maar die erbij is, die zal er eeuwig bij zijn en zal eeuwig gelden. De schuld uw volks hebt ge uit hun uw boek gedaan, uw boek. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt in gut en niet in wraak uw lust. Och, ik zou haar zeggen, de Heer, het is net alsof die zo doet. Het is menselijk gesproken, dogmatisch niet verantwoord misschien. Maar ik zou zeggen, zolang we onder het dierbaar evangelie leven, horen we God vorderde. En waar dat dierbare evangelie nu geen nut doet in onze levens, waar dat dierbare woord versmaalt, wat waar wij doorvloeien, op zo'n grote zaligheid geen acht geven, maar onszelf handhaven en door blijven dreinen dat we zelf willen betalen, en dat we zelf van die bekeerde en godzalige mensen zijn, en dat er zelf zoveel gebeurd is, Dan wordt straks de vordering weer van kracht. Let op. Dan is die vordering tijdelijk bedekt geweest. Door de papieren van genade en gunst. Door het dierbare evangelie. Maar als je dat verstookt en verbrand hebt en de deur buiten gesloten hebt. Dan zie je weer straks in alle ernst de vordering. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Dat is ook het ernstige van de verwerping, geliefde. Dat heb ik u al meer gezegd. Ik wil het gaande nog eens herhalen. Als wij de leer en de prediking verwerpen omdat er zoveel zijn die zeggen verantwoordelijkheid, dat hoor je dan niet. Je hoort geen verantwoordelijkheid. De mensen moesten eens meer opgewekt worden. Wat ze weten dat ze doen. Nee, ik heb u wel eens gezegd, dat is een vergissing. Als je daar een schop tegen geeft, dan is het krachtens je verdorven bestaan, dat is niet zo erg. Maar als je hier een schop tegen geeft, dan schop je je eigen dood. Eerlijk waar. Want dit is het dierbare evangelie van het verbond der genade, waarin God u en mij voorhoudt dat hij zichzelf heeft verplicht tot alles en de zondaar tot niets. Dus je voelt wel aan waar dat op uitloopt, als we daaronder verloren gaan. Dat is het allerergste. Daarom hoe meer het dierbare woord van de koning ons naderbij gebracht wordt, hoe gevaarlijker, hoe ernstiger het wordt. Want dat wordt zo vreselijk. Dat hij nou naar het goddelijk moeten, hij moest een waarachtig mens zijn. God vorderde. Is er één bij die op het ogenblik in de volle zin van het woord zou kunnen zeggen, God vordert? Hier, waar de apostel van zegt, zo bepaalt hij wederom een dag en zegt, heden, heden indien gij zijn stemmen hoort, zo verhard uw harten niet, maar laat uw lijf. Kan er één zeggen dat God vordert in de tegenwoordige tijd? Waarom lig je dan niet onder de bank? Waarom leef je dan nog? Waarom heb je vandaag weer lekker gegeten? En zit je vanavond weer rustig op de plaats in de kerk? Waarom? Als God ordert? Komt dat omdat je zo blind bent of komt het omdat de Heer nog zo goed is voor zulke blinde schelmen? Ik zou het laatste maar voorhouden. God is zo goed voor zulke blinde schelmen. Maar laat ons er rekening mee houden dat dierbare blad van het evangelie dat het ons voorhoudt. Dat hij wederom een tijd bepaalt als hij de eerstgeborene in de wereld indraagt. Dat al straks, als het voor uw papieren gebleven zijn zonder meer, en de papieren die worden weggedaan en dichtgeslagen, dat dan de levende eis van de toorn Gods van zijn vordering terugkomt. En zegt, nu betalen, nu betalen. Nu ook betalen ook, wat heb je? Nou, wat kunt u dan toch wel indenken, als dan die dierbare zoon, die borg en middelaar, die waarachtig en rechtvaardig mens en God tegelijk geweest is. Als die er dan niet is, wat er dan van overblijft van ons? Als nou die betaling, die kwitantie, die goddelijke voldoening in de zoon zijner liefde buitengesloten werd, dan heb je toch niks meer? Dan heb je helemaal niets meer over dan verlies, dan veroordeling, dan een eeuwige duisternis. Dat is wat als de apostel zegt, zie toe dat we niet de enige tijd doorvloeien. Daarin, dat we denken dat we onder het evangelie der zaligheid zo makkelijk naar de hel gaan, als we dat denken. Als we dat denken, om zo met dat dierbare woord en getuigenis toch maar te zeggen, ik moet er niks mee te maken hebben. Ik ga weg. Dat is zo allervreselijk. God vorderde. En in dierbaar evangelie wordt ons gepredikt dat God vorderde. Maar waar het evangelie voor ons wegvalt en het dierbare bloed geen nuttigheid gedaan heeft in ons, daar hou je weer de vordering over. Daar hou je over, betaal mij wat gij schuldig zijt. En dan is er geen prediking meer. Dan is er geen woord meer. Dan is er geen hand van Johannes de Doper die zegt, zie, het lam God dat de zonde der wereld wegdraagt tot verslagen mens. Dan is er helemaal geen slachtoffer meer over voor de zonde. Omdat de rechtvaardigheid God vorderde. Wanneer? In de stille eeuwigheid. Toen Vader, Zoon en Heilige Geest als drie personen van dat ene goddelijke wezen met elkander gehandeld hebben over de zaligheid van schepselen. Toen ze met elkander gehandeld hebben, ik spreek omdat de Heer het ook doet op mensvormige wijze. Toen hebben zij daarover met elkander gehandeld en toen vorderde de rechtvaardigheid Gods. Die vorderde dat geen engel, geen schepsel, maar dat er zulk een verlosser zou moeten zijn om met verheerlijking van Gods deugden zondaren zalig te maken. Hij vorderde. Toen mijn vordering nog niet er was, toen de Heer op mij zijn vordering nog niet had doen horen. Toen Adam en Eva nog niet bestonden buiten de raad Gods. Toen het schepsel nog niet wandelde op de aarde. Toen vorderde Gods gerechtigheid. Toen vorderde Hij. En die gerechtigheid komt openbaar in de tijd. Dat als ik zondig, als ik overtreed, dat ik ook gestraft moet worden. Dat ik ook moet betalen. Ik heb gezondigd. Waarom moet hij dan een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat ik nu, na mijn diepe val, en door mijn diepe val een zondaar ben. Omdat ik een onwaarachtig en een onrechtvaardig mens ben. Omdat ik eigenlijk de naam van mens niet meer waardig ben. Omdat ik een laaghartig, liederlijk schepsel ben geworden tegenover God. Want ik heb hem in wiens hand mijn leven was niet verheerlijkt. Maar ik heb hem vaarwel gezegd. Ik heb mijn eigen weg gekozen. De menselijke natuur die gezondigd had. Dat is ziel en lichaam. En het voortbrengsel van die samen in gedachten, woorden en werken en drijven en overleggingen. Die heeft gezondigd. En dat betekent, ik heb gezondigd. Nu ben ik dus onderworpen aan het oordeel van God. Nu ben ik onderworpen aan zijn eeuwige toorn. Nu ben ik onderworpen om te betalen, of niet? Als ik moet betalen, dan ben ik verloren. Dan ben ik eeuwig verloren. Als ik niet meer hoef te betalen, dan is er nog maar één mogelijkheid. Die heeft God uitgedacht en niet wij. Die heeft in zijn woord geopenbaard. De ziel die zondigt, die zal sterven. Hoe zou de engelen kunnen sterven? Hoe zou de engelen die geen lichaam hebben kunnen sterven? Hoe zouden dieren die wel een lichaam, maar geen ziel hebben, hoe zouden die kunnen sterven? Wat zou ik hebben aan een engelmens die een hemelse substantie mee zou brengen uit de heerlijkheid, om te gelijken op een mens die niet waarlijk mens was, die maar een quasi-mens was? Wie zou er naast mij kunnen staan in mijn dood en in mijn verlorenheid? Wie zou krank kunnen wezen anders dan een waarachtig mens? Dat wil hier zeggen een echt mens, geen engel, geen hemellichaam, maar uit het gevallen Adams geslacht, vlees en bloed aangenomen. O, laten we daar eens een ogenblik op letten. Ik heb gezondigd. Ik zink. Ik sterf. Ik ga ten onder. Ik heb geen vastigheid voor mijn voet. Ik heb geen plaats om mijn hoofd in vrede op neer te leggen. Ik kan mijn schepper niet in de ogen zien, want ik ben onder zijn vloek. Zo lag de ijskrachtens het werk verbond voor mij in het paradijs. Zo ligt de ijskrachtens het verbond der werken over alle schepselen. Zo heb ik dan gezondigd, dan moet ik ook verloren gaan. Zo heb ik zijn recht en zijn woord niet geacht, dan moet ik door zijn woord verworpen worden. Ik ben van de weg afgegaan, nu moet ik niet anders meer hebben dan een huilende wildernis en wild gedierte dat mij omringt en verscheurt. Ik heb in boze begeerte begeert het geen godes was, nu moet ik verteren van mijn begeren, eeuwiglijk en altoos. Ik heb gezondigd. Ik, de mens, door God geschapen als lichaam en ziel. Met dat lichaam, met die ziel, heb ik gezondigd, want zij samen, zij zijn die ene mens. De ziel heeft haar hand uitgestoken in deze hand en ze heeft zich toegeëigend hetgeen goddelijk was en van God was. Nu, ik heb gezondigd. Wat nu? Hoe kom ik ooit uit mijn dood, uit mijn kuil, uit mijn diepe, diepe staat der ellende? Hoe zou ik er ooit uit kunnen komen? Door genade? Ja, wacht nog even. Wacht nog even. Laten we dat woord nog niet zo noemen. Genade. Laten we het anders formuleren. Door voldoening. Door betaling. Niet door dat verkeerde, verbroken verbond der werken, maar dat heilige verbond der werken. Dat goede verbond. Dat welverordineerde verbond. Waarin God niets onrechtsmatigs eiste. Door dat verbond. Door het vervullen van dat verbond zou ik uit mijn dood en uit mijn verderf mogen opwaken? Om te betalen aan de Heere de menselijke natuur die gezondigd had. De Heere zegt, ik wil niet op die stenen toornen. Ik wil niet op die engelen inhakken. Ik wil die mens, die wil ik straffen. Die door mij geschapen mens. Voel je nou de noodzakelijkheid dat je zegt. Dat kan nou alleen maar in de eerste plaats. Door een waarachtig mens. Een echt mens. Geen schijnlichaam. Geen engel. Geen dier. Niets. Niets zoals een mens. Een mens die gedragen is. Zo waarachtig in moeders schoot. Een mens die gevracht is als een borduursel in de nederste delen der aarde. Een mens. Een mens die op aarde gekomen is in smart en pijn. Die door zijn moeder in barensnood op God gewenteld is. Een waarachtig mens. Die als het tijd van eten was, schreeuwde om voedsel. Die als het tijd voor schone kleertjes was, schreeuwde om ontdaan te worden van de vuile kleden. Een mens. Een waarachtig mens. In kleinheid. Hulpeloosheid, onze een geworden. Uitgenomen de zonde, die heeft hij niet gedaan, maar hij is tot zonde gemaakt, tot zonde gemaakt. Een mens, die kind wordt, die valt menigmaal onder het spel of op de straat. Een kind. O, ik zou het zo dichtbij willen trekken. Want dat was van God nu verordineerd dat zo. Zo alleen voldaan zou worden en kon worden. Aan zijn vordering. Dat mijn stappen zijn stappen werden. Dat mijn schreeuw zijn schreeuw werd. Dat mijn angst zijn angst werd. Dat mijn verbazing zijn verbazing zou kunnen zijn. Dat zijn droefenis mijn droefenis zijn droefenis zou worden. Nog veel dieper. Dat mijn dood zijn dood zou zijn. Hoe kon dat anders? Kan een engel sterven in die zin? Kunnen een engel de ogen gebroken worden en het hart ophouden? Kan een engel klagelijk schreeuwen, hoe word ik geperst, totdat het alles zal zijn volbracht? Dat kan nog niet. Hebben jullie wel eens een engel gezien? Misschien nog nooit. Maar mensen heb je wel gezien. Kijk naar jezelf. Naar je kinderen, naar je vrouw, naar je man, naar je vader en moeder. Allemaal mensen. Bij de treinen op de straat. Allemaal mensen. Allemaal mensen die gezondigd hebben. Die God op het hoogst hebben misdaan. Mensen. O, nu kan en wil God niet anders. Mensen moeten lijden. Sterven. En dat is genade als hij voor mij waarachtig mens geweest is. Die verzocht is geweest in alles uitgenomen de zonde. Hij heeft geen zonde gedaan. Hij is wel tot zonde verzocht. Door zijn eigen discipel en door de Satan. Maar hij is staande gebleven. Hoe? Was hij dan zo sterk? Was hij dan zo goddelijk? Nee. Maar hij heeft ervoor gevochten en gestreden en geworsteld om staande te blijven. Want hij had mijn zwakke natuur aangenomen. Hij had die ontledigde natuur aangenomen. Die uit het gevallen Adams geslacht. Waarom moet hij dan een waarachtig mens zijn? Ik heb gezondigd. Ik ben een mens. Ik heb een ziel en ik heb een lichaam. God wil mij naar ziel en lichaam verdoemen. Nu heb ik er niets meer aan, al staan er 1000 engelen om mij heen. Al bied ik hem 1000 brandofferen aan van rammen of stieren of bokken. De mens die gezondigd heeft, die menselijke natuur. O, hoe groot is het dan? Krachtens Gods eeuwige wijsheid moet de middelaar een waarachtig mens zijn. Zulke liefdezer van eeuwigheid in het hart des vaders geweest. Dat hij zijn uitverkorene zo verlast. Zo verlast door als het ware uit zichzelf uit te treden. En tegen zijn kind, zijn zoon, te zeggen. Mijn zoon, zult gij borg worden voor dit geslacht? En hij heeft het op zich genomen. Vader, ik wil een waarachtig mens zijn, vlees en bloed aannemen en dat geslacht. Ik heb gezondigd. Ja, dat had hij niet. Hij had toch niet gezondigd. Hij was een rechtvaardig mens ook. Waarachtig en rechtvaardig. Maar de angst en de ontzetting die ik een klein beetje kan voelen als de Heer het geeft aangaande mijn zonde, die heeft hij wel gehad. De angsten der hel en droefenissen hebben hem getroffen. De gevolgen van mijn zonde, die ik niet meer kan dragen, die heeft hij wel ontvangen. Die wel. Dat is dat geheel enige lijden. Niets gedaan te hebben en alles gedaan te hebben. Onschuldig te zijn en de schuldigste van allen te zijn. Rechtvaardig te zijn en toch de allergrootste overtreder te zijn. Werkt hem uit. Anders zou het niet kunnen. Anders zou het niet kunnen. Zeg nu niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen. Dat is Christus van boven naar beneden halen. Want dat heeft hij zelf al gedaan. Zeg ook niet, wie zal er in de afgrond afdalen om Christus van beneden naar boven te brengen. Hij is al opgestaan. Maar zie, onder mensen, onder joelende mensen, daar staat een mens, als hun er een, uitgenomen de zonde, en hij, dragende zijn kruis, ging uit, genaamd naar de plaats, Golgotha, hoofdschedelplaats, waarachtig en rechtvaardig. Ik zou zeggen, God kun je nooit tegenkomen. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand. En als we hem een keer tegenkomen in ons leven, dan zijn we gelijk verbrand. Dan schitteren we. Dan smelten we als was. Wie zal God zien en leven? Niemand. Maar nu kun je de Heer Jezus tegenkomen als de vernederde en lijdende knecht, de waarachtige en rechtvaardige mens. Ik heb gezonden. Ik heb gezonden. Hij zegt, Vader, doe maar alsof ik gezondigd heb. Geef mij de straf. Geef mij het oordeel over hun ongerechtigheid. Waarachtig en rechtvaardig, een echt mens dus. Met een hart dat klopte, met voeten die pijn hebben gedaan langs de weg. met een keel die dorst heeft gehad. Met een ziel die omringd werd door boze geesten die hem wilden vernielen. Met een hoofd, een echt hoofd, dat met doornen gekroond is, waar echt bloed uitgelopen is. Met echte ogen, blauw of grijs of wat dan ook, echte ogen. Zo waarachtig is hij nu mens geworden als onze een, uitgenomen de zonde, ook rechtvaardig. Want ik kan niet betalen. Ik heb gezondigd, maar als God om zijn vordering komt, kan ik niet betalen. En dat de mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Ach, ik kan niet betalen, ik kan nog ineens voor mijn eigen betalen. Laat staan voor mijn buurman, voor mijn broeder, voor wie dan ook. Ik kan niet meer betalen, want ik ben onrechtvaardig. Ik ben in staat van beschuldiging. En dan zou ik nog moeten beginnen. En ik ben al in staat van beschuldiging. Dan zou de ene beschuldigde die wacht op de terechtstelling nog iets moeten gaan verdienen voor een ander. Om hem te verlossen. Nee, dat is onmogelijk. Niemand zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Want de verlossing van onze ziel is te kostelijk. Ze houdt op. Ik kan niet betalen. Geloof je dat ook? Ja, ik bedoel niet in die zin. Ja, houd daar nou maar eens over op, want dat kan ik nou eenmaal niet. Kan ik nou eenmaal niet. Dat weet God toch dat ik zo ben? Zo niet. Nee, ik kan niet betalen. Dat wil zeggen lege handen te hebben. Lege handen. Wie zal voor dat gericht daar het hart hem aan moet klagen, kunnen blijven bestaan. Niets om te betalen. Voor mezelf niet, voor mijn kinderen niet. Kinderen nemen het maar veilig aan dat het zo is. Dat zegt Gods woord. Niemand zal zijn broeder kunnen verlossen. Je vader kan zich niet meer voor je dood laten schieten, je moeder. Het heeft geen zin. Vader kan in dat opzicht niets meer voor je aanbrengen. Hij kan niet zeggen, kind, ik zal voor je bidden. Dat kan hij wel zeggen, maar dan kun je niet meer mee zalig worden. Dat kan alleen door het gebed van een ander. Vader heeft ons gewonnen en onze moeder. Maar ze hebben niets voort kunnen brengen voor het koninkrijk Gods. Alleen wederbarende genade kunnen ons niet meer verlossen. Op aarde zijn de natuurlijke banden, van vlees en van bloed, ook door de genade Gods gegeven. Straks breekt de natuurlijke band en moet alles achterlaten. Dan kan vader niet zeggen, hier heb je mijn kaart. Want ik heb dat van de Heer ontvangen en laat dat maar zien. Nee, dat kan niet. Vader, kan je ook geen Bijbel in je handen moffelen en zeggen, laat die maar aan de Heer zien, misschien. Ook niet. Vader kan niet betalen voor mij. Niemand kan betalen voor mij. Dat zou alleen de Heer Jezus kunnen. Die waarachtig mens is. Vader is geen waarachtig en rechtvaardig mens meer. Die zit zelf ook vol stinkende gebreken. Die is ook een groot zondaar. Daarom kan die voor zichzelf en voor jullie niet als kinderen niets betalen. Ik kan niet betalen. Geloof je dat? Vader kan me ook niet meer helpen straks. Moeder ook niet. Oh, al zou ik schreeuwen. Help me, vader. Help me alsjeblieft. Kan niet. Ja, maar ik hou mijn vader vast. Ach, dan komt de dood en dan gaan je handen open. Dan moet je alles loslaten. Alles. Wij kunnen niet elkander verlossen. Is dat duidelijk? Wij kunnen niet meer betalen. Laten we ook maar niet net doen alsof. Proberen dan. Och, ik zou zeggen, daar komen we ook niet mee uit met proberen. Het is beter om te verstaan. In onze kindse dagen al te verstaan. Dat we het nooit meer aan God kunnen voldoen. Dat de Heere er een streep door heeft. Dat je in het verborgen mag zeggen, Heer, dat is uw woord. Dan kan het nooit meer. Want ik heb geen geld. Ik heb geen goed. Ik heb geen prijs. En mijn bloed is te slecht om te kunnen betalen aan de straf. Ik kan ook niet meer dragen. Ik kan ook niet meer dragen. Wat niet? Ik kan de straf niet dragen. Ik kan de gevangenis niet op me nemen. Ik kan zijn toren niet meer verwerken. Ik kan niet eens echt bedroefd meer zijn. Omdat mijn ziel afgestompt is door mijn zonde. Gij weent toch wel eens. Ja, maar die tranen, die vallen merendeels in het zand. En ze blijven onvruchtbaar. Geroep toch wel eens, ja. Maar mijn roepen is vermengd met o zoveel dat zijn heiligheid niet kan verdragen. Ja, maar wat dan? Ik kan niet betalen. Ik kan niet dragen. Ik kan niet echt wezenlijk ontroerd zijn. Ik kan niet tot de dood bedroefd meer zijn. Vanwege mijn val en mijn bondbreuk in Adam. Zo ongelukkig ben ik. Dat ik niet eens in het gemis de rechte stand voor God kan innemen. Dat is mijn ellende. Dat ik er nog om kan lachen. En dat ik nog door kan leven. En dat ik buiten hem nog kan. Hoe zou ik dan kunnen dragen. Als de hemel op mij valt. Als eeuwige toren van een eeuwig God. Een last die niet te dragen is. Als die op mij afdaalt. Hoe zou ik dan moeten staan. Ik heb u verleden week gezegd. Als geen bodem mij meer dragen wil. Als geen aarde mij bedekken wil. Geen berg en heuvel mij verbergen wil. Wat moet ik dan? Dan blijf ik eeuwig zinken. Mijn gebeente is te uitgeteerd. Mijn ziel is te zwak. Te boos om weg te kunnen dragen. Last. Van Gods toorn. We zagen straks een mens. Als onze een. Uitgenomen de zon. Kijk nu eens verder. Vader, zegt hij. De ure is gekomen. Verheerlijk. Nu mij. En er kwam een stem uit de hemel gelijk een donderslag welke zijnde. En ik heb hem verheerlijk. En ik zal hem nog verheerlijk. Toen stond hij er nog voor. Toen werd hij als een tarwegraan op de hand gelegd. Om in de aarde geworpen te worden. Toen zei hij, Vader. Toen zei hij tot zijn discipelen, de Vader en ik zijn één. Toen liet hij zich binden. In zijn goddelijke majesteit viel alles voor hem neder. De leeuw uit de stam van Juda. Daarom is niet waar. Dat er geschreven staat in de veelgebruikte kinderbijbel. Dat de Heer Jezus anders bezweken zou hebben als als Simon van Cyrene niet langsgekomen was. De kinderbijbel die onder ons nogal veel verkocht wordt, moet je maar eens nakijken. Dat is niet waar. Waarachtig God. Konden wij niet zien, dat niet. Maar de Heer heeft het ons geopenbaard. God is geopenbaard in het vlees. En daarom kan hij niets bezwijken. Hij kan niet lasteren, hij kan niet vloeken. Al stormt en dondert hij hem om de oren. En al is hij in angst en vrezen, hij blijft staan. Ik heb u verleden week gezegd, het altaar, zijn waarachtige goddelijke natuur, draagt het offer, zodat het vuur het kan verteren. De Godheid ondersteunt hem. Dat wil niet zeggen dat het voor hem zo eenvoudig was. Dat wil ook niet zeggen, nou ja, er kon niets gebeuren. Dat niet. Hij heeft als waarachtig mens doodsangst geproefd en gesmaakt. Maar hij kon er niet aan te gronden gaan voor eeuwig. Hij bleef volhouden, doordragen. God te zijn. Wat betekent dat nog meer? Wel, als wij één stap gezet hadden op die weg, en wij waren waarachtige, rechtvaardige mensen geweest, zonder meer, dan bij de eerste stap hadden onze knieën geknikt, en wij waren doodgevallen. Doodgevallen vanwege het zwaard van de opperste rechter. Maar hij loopt door. Hij loopt door, waar Petrus en alle anderen vluchten. Hij loopt door. Waar wij op het bloedig slagveld het hazenpad moeten kiezen. Waar we niet 1 uur kunnen maken. Hij loopt door. Hij loopt door als de hele helle macht op hem aanrukt. Hij loopt door als de Vader zijn poorten sluit in de hemel. En geen lichtstraal zijn ziel meer verklikt. Waar wij al hadden gelasterd en gekermd in de plagen, loopt hij door. God, waarachtig God, ook tevens in enigheid des persoons. Dat moest. Want als wij bij de eerste stap bezwijken, dan gaat de toren niet weg. Maar die blijft daar op die ellendige, hoe rechtvaardig die ook is, die blijft maar doorbranden. Maar als ik nou door blijf lopen, een eeuwigheid lang door blijf lopen, want het is voor de Heer Jezus een eeuwigheid geweest in de tijd. En ik laat heel die toren op mij komen, en ik blijf dan staan, en ik draag het graf in, en ik verzwelg het in mijn bloed, dan alleen is weg. Nou, dat kan geen rechtvaardig en waarachtig mens, die niet tevens de waarachtige God is. Zijt gij het, de Christus, de Zoon God? Gij hebt het gezegd. Hij was de waarachtige God en het eeuwige leven. Ik kan niet meer dragen, nee. En als ik straks moet dragen, of als u straks zou moeten dragen, in de hel is het geen dragen. Is het alleen maar zink, als het uiterste van zijn hand ons beroert, zink, het is te zwaar. Nu, ik kan niet meer dragen, hij draagt de zonde der wereld, hij draagt zijn kerk op hun kruisen, draagt hij, en tenslotte, al zou er een waarachtig en rechtvaardig mens zijn, zonder meer die geen God was. En hij zou doorgelopen hebben tot het einde. Wat dan? Zou niet kunnen. Wat dan? Hij zou mij niet op kunnen tillen uit mijn vloek en doemvonnis. Hij zou mij niet uit de kuil kunnen trekken. Hij zou moeten zeggen, ik ben niet sterk genoeg. Gij zit te vast in de modder en in het bederf. Mijn armen zouden breken. Maar nu, hij is sterker dan de hemelen, dan de engelen, dan alle schepselen samen. Nu kan hij gerechtigheid verwerven, maar dan kan hij ook gerechtigheid geven. En dat wil zeggen, onder u zijn eeuwig sterke armen, de armen van Jezus van Nazareth. Ja, maar de armen van de eeuwige Zoon van God, die gezegd heeft, ik ben dood geweest, maar ziet, ik ben wederlevend geworden. Ik draag de sleutelen der helle en des doods. Zalig is hij, die uit zijn bederf en uit zijn kuil en uit zijn dood wordt uitgetrokken. Door de lijdende knecht, die nog dan sterker is dan alle schepselen. Amen.